Welkom bij de podcast van 360. U weet wel, dat fantastische magazine print en online met de beste artikelen uit de buitenlandse pers.
Hardlopen naar de toekomst. Uit Africa as a country. Keniaanse topsporters hebben de grenzen van fysieke prestaties met hardlopen verlegd. Maar ook voor mindere goden heeft de sport een belangrijke betekenis. Deze is voor Kenianen een manier om contact te maken en biedt perspectief op een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap. Alweer heeft een Keniaanse atleet een belangrijk record gebroken. Begin oktober in Chicago verbeterde Kelvin Kiptum het wereldrecord op de marathon bij de mannen. Daarmee overtrof hij de prestatie van de Keniaanse filosoof-koning van het hardlopen, Eliud Kipchoge, met ruim een halve minuut. Een geweldige mijlpaal, maar toch niet uniek dit jaar. Want in juni vestigde de Keniaanse Fatih Kipyegon in 7 dagen tijd 2 nieuwe wereldrecords. Op de 1500 en 5000 meter. Ook hardlopers uit andere Oost-Afrikaanse landen, met name Ethiopië en Oeganda, en soms Tanzanië en Burundi, blinken sinds jaar en dag uit op het wereldpodium. Maar het zijn vooral Kenianen die de internationale atletiek hebben getransformeerd en de grenzen van de fysieke prestatie door middel van hardlopen hebben verlegd. In Kenia zijn dergelijke prestaties vaak doordezemd van een diepe symboliek, waarbij allerlei opvattingen over nationalisme, politiek protest en lokale identiteit een rol spelen. De records die Kipyegon binnen een week verbeterde, inspireerde de Keniaanse president William Ruto tot mooie woorden over hard werken en nationale trots. Vasthoudendheid, focus, streven naar perfectie en een winnaarsmentaliteit zijn een recept voor grootsheid, zo schreef hij op social media. Wat een atleet, wat een inspiratie, wat een kampioene, gefeliciteerd, Kenia is trots op je. Kranten lieten foto's zien van Kipyegon en haar gezin met vicepresident Rigathi Gachagua tijdens een bezoek aan het presidentiële paleis. Anderen stelden dat haar heldendaden lieten zien hoe Kenianen kunnen slagen zonder Ruto of Raila, de kandidaten voor de Keniaanse presidentsverkiezingen van 2022. Toen Kelvin Kiptum na zijn triomf in Chicago terugkwam in Nairobi, werd hij getrakteerd op een kalebas vol moersiek, een gefermenteerde melk die populair is onder de Kalenjin, een volk in het westen van Kenia. Het betrof een traditie die teruggaat tot begin jaren 70. Dit enthousiasme is herkenbaar voor iedereen die het Keniaanse hardlopen volgt. In de afgelopen 60 jaar heeft de atletiek telkens een podium geboden waarop Kenianen konden excelleren. En vaak werd dit succes verbonden aan hogere sociale en politieke ambities. Het Keniaanse hardlopen is een interessant onderwerp gebleken voor auteurs met de meest uiteenlopende achtergronden. Zij schreven verhalen over de sport waarin de heldendaden van topatleten centraal stonden. Atleten die het hardlopen gebruiken om hun leven te veranderen, de nationale eenheid te bevorderen en elkaar te inspireren. Hoewel dergelijke interpretaties zeker van belang zijn, wordt de sport daarmee beperkt tot een onderdeel van grote politieke projecten of tot een weg waar individuele sociale mobiliteit, waarbij hard werken, natuurlijk talent en cultuur succes bepalen. Verhalen over topsporters die allerlei ontberingen overwinnen kunnen weliswaar inspirerend zijn, maar verdoezelen vaak de sociale dynamiek van de Keniaanse hardloopcultuur en gaan voorbij aan de vele manieren waarop Kenianen betekenis en nut proberen te vinden in de sport. De sociale relaties binnen familie, school, team en gemeenschap vormen de netwerken die het Keniaanse hardlopen en zijn lange, roemruchtige geschiedenis schragen. Dat zul je van elke Keniaanse hardloper horen. Tijdens een interview bij hem thuis, net buiten Eldoret, benadrukte de Keniaanse marathonloper Elisha Rochis een paar jaar geleden de sleutelrol die dergelijke factoren hebben gespeeld in zijn eigen hardloopcarrière. Kidole Kimoya Hakiyusawa, zeggen we in onze cultuur, vertelde hij, en betekent een enkele vinger doodt geen luis. 1 persoon kan geen goud winnen. Mijn team en familie zijn erg belangrijk voor mij. Je ziet dat als je in de groep blijft en begrip voor elkaar hebt, je sterk wordt en discipline en teamgeest krijgt. Zo niet, dan zul je nooit iets bereiken. Wie zich verdiept in de achterliggende sociale dynamiek van de sport en haar geschiedenis, komt tot de conclusie dat er ook plaats moet zijn voor verhalen van minder bekende mensen die hebben bijgedragen aan de Keniaanse hardlooptraditie. Voormalige atleten zoals Naftali Mutwa, die eind jaren 40 als student aan de Kapsabet High School en de Tika Technical School kennis maakte met de atletiek. Hij zat weliswaar in een raciaal gesegregeerd systeem. Kenia was destijds nog een Britse kolonie, maar dat neemt niet weg dat hij bijdroeg aan een aantal mijlpalen in de Keniaanse atletiekgeschiedenis. Eind jaren 50, begin jaren 60 deed Mutwa aan hardlopen en concurreerde hij met de bekendste vroege hardlopers van Kenia. In 1959 nam hij deel aan de eerste atletiekwedstrijd in het beroemde Kamarini Stadion, waar hij eerste werd bij het individuele kampioenschap op de 100 meter hoorde voor de hele kolonie. In 1960 herhaalde hij deze prestatie. Dit alles deed hij terwijl hij als leraar en coach werkte aan de Kaptumo Intermediate School. Mutwa verdiende weinig met zijn prestaties. Toch toonde hij zich voldaan en trots tijdens een interview in zijn huis in Koyo in 2019. Kijkend naar foto's haalde hij geestdriftig herinneringen op aan zijn teamgenoten. Dit was het team van Kenia, vertelde hij trots. En dankzij zijn foto's blijven aan elkaar denken. In het koloniale tijdperk werd atletiek gebruikt om sociale controle uit te oefenen en de inheemse sporten zoals worstelen en dansen uit te wissen en te marginaliseren. Toch toonden de ervaringen van atleten als Mutwa aan hoeveel jonge Kenianen, veelal mannen, deelnamen aan en betekenis vonden in koloniale sporten. De beroemde Keniaanse auteur die in de jaren 50 als student van de Allianz High School aan veldlopen deed, beschreef het lange afstands hardlopen als een lang verhaal, verteld en gespeeld door de hardloper met zijn lichaam. Een gevecht tussen wil en vastberadenheid enerzijds en de duivelse verleiding van het opgeven anderzijds. Voor Ngugi zou hardlopen later een belangrijke symbolische plaats opeisen in zijn schrijven. Zoals blijkt uit de voorbeelden van Mutwa en Ngugi, heeft schoolsport het Keniaanse hardlopen sterk gestimuleerd. De belangrijkste school in deze geschiedenis is misschien wel St. Patrick's High School in Iten, een stadje in het westen van Kenia dat ook wel het Mekka van de atletiek en de thuisbasis van de kampioenen wordt genoemd. St. Patrick's werd in 1961 op initiatief van lokale politici en Ierse missionarissen geopend als jongenskostschool. Tegenwoordig staat de school in Kenia en de rest van de wereld bekend om zijn atletiek prestaties, maar zijn ook grote nationale successen geboekt op het gebied van volleybal, hockey, basketbal en tennis. Bovendien herbergt de school een van de eerste trainingsaccommodaties van ITEN, een club voor jonge aspirant hardlopers onder toezicht van broeder Colin Monel die onder meer coaching biedt aan de leden. Tientallen hardlopers die op school hebben getraind werden geselecteerd voor het nationale team, namen voor Amerikaanse hogescholen en universiteiten deel aan allerlei wedstrijden en veranderden het internationale professionele hardlopen. Wilson Kipketer, een alumnus van St. Patrick, was bijvoorbeeld een van de eerste Keniaanse atleten die van staatsburgerschap veranderde en voor een ander land streed, wat de afgelopen decennia steeds meer een patroon is geworden en tot discussies in de sportkringen heeft geleid. St. Patrick's laat samen met scholen als Singor Girls zien hoe Keniaanse instituties het internationale hardlopen hebben vormgegeven en biedt daarmee een tegengif voor het idee dat Afrikaanse instituties onbeduidend en ineffectief zouden zijn in mondiale netwerken. Behalve de scholen zijn ook de ervaringen van mensen die de hardloopcarrière hebben opgebouwd en niet tot de professionele atletiek tot behoren van cruciaal belang om de sport beter te begrijpen. In de decennia na de onafhankelijkheid van Kenia werkten sommige Keniaanse hardlopers als politieagenten, gevangenispersoneel en soldaten terwijl ze voor Keniaanse nationale teams deelnamen aan internationale wedstrijden. Sinds de jaren 80 en de explosie van het professionele hardlopen hebben veel tweederangs professionals carrière gemaakt in het buitenland, waar ze strijden om prijzengeld van honderden of soms duizenden dollars, waarna ze vaak terugkeren naar Kenia om te investeren in land, onderwijs of zaken. Zo liep Everline Koske hard in Europa en Azië en gebruikte ze naar eigen zeggen een deel van haar verdienst om zich in te schrijven voor een vakschool in het Chinese Chengdu. Daarnaast ontplooien Kenianen met uiteenlopende achtergronden en beroepen, van hazen tot coaches, van trainingskampmedewerkers tot resorteigenaren, lokale en nationale economische activiteiten die verband houden met het Keniaanse hardlopen. Tegelijkertijd worstelen veel hardlopers met blessures, corruptie en de druk van de nieuwe rijkdom, maar ook het slechte faciliteiten en een toenemende dopingcrisis die de geloofwaardigheid van de sport dreigt te ondermijnen. Oudere hardlopers hebben in hun latere leven vaak te kampen met armoede en met het gevoel dat de Keniaanse samenleving hen is vergeten. Deze problemen zijn vaak nog groter voor ambitieuze vrouwelijke atleten die barrières moeten slechten die door inheemse en koloniale idealen zijn opgeworpen en bovendien te maken hebben met seksueel en soms zelfs dodelijk geweld. Dergelijke tragedies en obstakels wijzen op de grenzen aan het idee van sport als balsem voor de grootste problemen in Kenia. Niettemin zijn de ervaringen van Keniaanse hardloopsters cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de sport. In haar recente boek Kenya's Running Woman legt historica Michelle Sykes de centrale rol van gender bloot in de wijze waarop Kenianen door de jaren heen de sport hebben ervaren. Ook belicht ze de vele manieren waarop Keniaanse meisjes en vrouwen betekenis, vreugde en een doel in de sport hebben gevonden. Ik hou van hardlopen, zei Sabina Chebishi tegen East African nadat ze in 1974 als tiener een bronzen medaille had gewonnen op de 800 meter op de gemene best spelen. Het geeft me een goed gevoel om beter te zijn dan de rest. Ik hou ervan als mensen in een vreemde stad naar me wijzen en over me praten vanwege mijn hardlopen. En als ik het publiek hoef schreeuwen, dan wil ik nog harder rennen. In een tijd waarin veel Kenianen diepgaand ontevreden zijn over de politiek en worstelen met stijgende prijzen, inflatie, slinkende economische kansen, inhoudsloze politieke agenda's en toenemende sociale ongelijkheid, is het van belang dat het Keniaanse hardlopen niet alleen te zien als een aangelegenheid voor topatleten en wereldsterren. Voor tal van Kenianen is de sport een manier om contact te maken met anderen, betekenis te creëren voor zichzelf, vreugde te vinden in hun dagelijkse leven en zich een betere toekomst voor te stellen voor zichzelf en hun gemeenschap.